Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 maal 10.000en, 1.000 maal duizenden. Met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank. Dit is Openbaring hoofdstuk 5. En dit is de wijze waarop wij straks in de eeuwigheid zullen zijn met God die op de troon zit, die aanbeden zal worden tot in alle eeuwigheid en die toegezongen gaat worden, heilig, heilig, heilig bent u Heer. En zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de Leeuw van Juda, maar ook het Lam, dat is geslacht. Toen we dit zo zongen, moest ik vanochtend ook denken aan de woorden van Johannes, de neef van de Heer Jezus. Die op het moment dat de Heer Jezus naar voren komt en zich aandient om door hem ook gedoopt te gaan worden, het uitroept over zijn neef als hij hem ziet. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Spurgeon, een jonge predikant uit de 19e eeuw in Londen, de grootste kerk ter wereld was daar op dat moment, dat was de Baptistenkerk in Londen, er woonden 6 miljoen mensen. En elke zondag zaten er 10.000 mensen onder zijn gehoor en op het moment dat hij daar predikant was, mocht hij preken over wie het Lam van God is. En mensen kwamen tot geloof en ze konden een nieuw gebouw gaan bouwen waar ook die 10.000 mensen in geherbergd konden worden. En ik las het verhaal dat Spurgeon op een dag, toen het gebouw bijna klaar was, door de zaal liep en dacht, ik wil de akoestiek testen. Hoe kan ik hier straks spreken? Want hij moest het zelf zonder snoertje doen. Hij moest met stemverhef kunnen spreken, zonder dat zijn stem ook schor werd. En hij riep, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En wat hij niet wist, dat was dat boven in de balken nog een timmerman zat om de laatste hand te leggen aan een aantal zaken die de Heer Jezus niet kende. En die een paar weken later naar Spurgeon toekwam en zei, ik heb de Heer Jezus leren kennen. Omdat ik ontdekt heb dat Hij het Lam Gods is dat mijn zonde weg wil nemen. Dat Hij het is die in het diepst van mijn bestaan is gekomen, met Goede Vrijdag en met Pasen. En die heeft gezegd, mag ik ook jouw lam zijn? Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. In Israël was het jaren, vele eeuwen lang de gewoonte dat één keer per jaar op grote verzoendag het hele volk kwam. En dan kwam de priester naar voren en die zocht dan een geitenbok uit, een zondebok, zoals we hem letterlijk kennen. En hij legde zijn handen op het hoofd van de zondebok. En hij zei, voor alles wat er mis is gegaan in jouw leven dit jaar, en in jouw leven, en in jouw leven, en in jouw leven, voor jullie allemaal, heel Israël, kom hier en al jullie last, al jullie schuld en al jullie zonden zullen op dat ene bokje komen. En die gaat de woestijn in, en in de woestijn zal die een eenzame dood sterven. De zondendragend van dit volk. Geen zondebok kan de zonde van een volk dragen, maar één. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. We gaan verder met elkaar in hoofdstuk 5 van onze brief aan Efeze, Paulusbrief moet ik zeggen. En kijken wat Gods woord ons verder te zeggen heeft, ook over dit offer dat gebracht is. 2 weken geleden sprak broeder Ludie Fabriek over de noodzaak om een oude jas uit te doen, weet u het nog, en u te bekleden met Christus. En vorige week heeft broeder Bottomley naar een heel aantal obstakels met ons gekeken, die de Heilige Geest ook in de weg kunnen staan om ons tot heiliging te brengen. Vandaag een nieuw aspect dat ook daar nog weer onder ligt, waarbij we kunnen kijken, Heere God, hoe moeten wij met geestelijke ogen naar de werkelijkheid kijken en wat is er nog meer nodig om zowel die nieuwe jas aan te doen als die obstakels die uw geest in de weg kunnen staan in mijn leven, om ze ook het hoofd te kunnen bieden. En ik lees het met u uit Efeze hoofdstuk 5. Volg, zegt Paulus, dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt, het is te schandelijk voor woorden. Maar alles wordt wat door licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap en sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Tot zover de schriftlezing van vandaag. En het thema dat ik hier aan mocht geven, dat is ontmasker de duisternis. We krijgen verschillende keren de opdracht in deze brief, via de apostel Paulus, maar van de Heer Jezus Christus zelf, om te wandelen op een manier die past bij wie hij is. Zoals kinderen van het licht. Daarover heeft broeder Ludie Fabriek gesproken, daarover heeft broeder Bottomley gesproken, daarover heb ik al gesproken. En nu legt Paulus nog iets nieuws eronder. Want hij zegt, bij het mogen wandelen als kinderen van het licht, moeten we ook ogen hebben voor de geestelijke werkelijkheid. Voor wie er nog meer machthebbers zijn tussen hemel en aarde, in deze luchtlagen. En Paulus schrijft, wie leven in het duisternis, we hebben het gezien met elkaar letterlijk, die kunnen geen binnengang krijgen, die kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Wie wandelen zoals de mensen in het duisternis. Geeft hij daarmee aan dat als wij de Heer Jezus hebben leren kennen in ons leven, dat wij alsnog weer verloren zouden kunnen gaan? Ik geloof het absoluut niet. En u mag me hier altijd op blijven bevragen. Als je Jezus Christus hebt leren kennen in jouw leven als jouw Heer en als jouw Verlosser, dan ben ik ervan overtuigd dat Hij in jouw leven iets nieuws begint. En dat Hij, als jij Hem als Messias hebt aanvaard, ook afmaakt wat zijn hand is begonnen. Maar tegelijk zegt Paulus keer op keer op keer, zoals God woord het ons ook onderstreept, het kennen van de Heer Jezus en het aanvaarden dat Hij je Verlosser is, is niet vrijblijvend. En als je denkt, zegt hij, dat je als christen kunt doen wat je wilt, omdat de genade dan zou toenemen, dan zegt Paulus letterlijk, dan heb je het niet begrepen. En dan moet je je afvragen, heb ik werkelijk beseft wat het voor mij betekende dat Jezus tussen hemel en aarde hing? Paulus zegt, als je Jezus leert kennen als jouw Heer, dan ontstaat er een verlangen in jouw hart om zijn wil te gaan onderzoeken, ook in jouw leven. Om heilig te worden, zoals Hij heilig is, omdat jij heilig bent. Om rechtvaardig te worden, omdat Jezus rechtvaardig is en, zegt de Heer dan ook, omdat jij ook rechtvaardig bent. Dus als Paulus dit soort woorden gebruikt, dan zegt hij ook, ga leven zoals je bent. Omdat je niet meer in de duisternis bent, maar omdat je tegenwoordig in het licht staat. En daarbij is het nodig, daarmee mogen we ontdekken wat het betekent, dat wij de duisternis moeten ontmaskeren. Ontmasker de duisternis. Dat is letterlijk wat Paulus hier tegen ons zegt. Er is namelijk een grote smeerlap die wil ons van heilig leven afhouden. En die wil de gemeente ervan weerhouden dat door haar heen, door ons leven heen, Jezus Christus zichtbaar wordt. En al te vaak heeft die smeerlap, zoals ik hem maar even noem, te veel invloed in levens van kinderen van de Heer. Kinderen van de Heer die zitten soms met geheimen in hun leven. Met nog aspecten van het oude leven, waardoor de invloed van het rijk van de duisternis aanwezig is, waarbij Paulus zegt, er is één ding nodig, en dat is dat je deze persoon gaat ontmaskeren. Onze jongens hebben het altijd over het liegbeest. Zo wordt hij in een liedje van Ellie en Rickert genoemd. En zo kennen we hem ook, de vader van de leugen, vanaf het allereerste begin. En wat doet het liegbeest, wat doet de Satan, wat doet Lucifer, wat doet de morgenster, zoals hij zichzelf noemt? Hij wil zichzelf presenteren als de Heer zelf. Hij wil altijd knokken met God om de eerste plaats en het allerliefste op de troon van God zitten in zijn leven. Als de wereld geschapen is en God tegen de mensen zegt, jullie moeten mij vertrouwen. Ik geef je de mogelijkheid om van die boom te eten, maar ik zeg je, doe het niet. Ik wil je vertrouwen hebben. Dan komt de boze en hij presenteert zich op een prachtige manier. En hij zegt arglistig, wat ziet dat er mooi uit, hè? En hij maakt van iets moois wat God heeft geschapen, maakt hij dat de mens uiteindelijk in zonde valt, omdat de mens overweegt om toch te grijpen waarvan God had gezegd, doe het niet. En hoe misleidt de boze de mens? Hij zegt tegen de mens, God heeft gezegd dat je zult sterven, maar dat zal niet gebeuren. Je zult zelf als God zijn, zegt hij tegen de mensen. Hij liegt ze voor. Want op het moment dat Adam en Eva van de boom eten, wordt deze machthebber de God in hun leven. Ze geven de sleutels van hun leven uit handen van de Heer in handen van de boze. Daarom ook schrijft Paulus geregeld en heeft de Heer Jezus het ook over de overste van deze wereld. Machthebbers en Satan zelf die daar de leider van is. Als wij de Heer Jezus hebben leren kennen, misschien ken je de vergelijking wel, dan heb je mogen ontdekken in jouw leven dat er een verschil is tussen D-Day en V-Day. Kent u die vergelijking? 2000 jaar geleden, vieren we over een week, was het feit zover dat Jezus Christus de alles overtreffende, vernietigende klap uitbracht in het rijk der duisternis. Hij hing toen aan het kruis tussen hemel en aarde en naar de mens gesproken hing Jezus daar te schande. Hij hing daar naakt en belast met al jouw en mijn zonde. Met al onze vuiligheid en met al die momenten waarin wij het hebben laten afweten en met ons hart dat niet op God gericht was, maar dat op onszelf gericht was. Naar de mens gesproken hing Jezus daar te schande. Maar Paulus schrijft in Colossenzen hoofdstuk 2, het waren juist de Satan en de overheden en de machten die hij die dag daar tentoonstelde. En die hij overwon door openlijk over hen te zegevieren en te sterven voor alles wat er in ons leven is misgegaan. Met andere woorden, het is net als de landing in Normandië toen in 1945 de geallieerden aankwamen, 44, dat Hitler en het hele Rijk der Duisternis, het Derde Rijk, wisten. De beslissende slag die is nu geslagen en het is wachten op de laatste dag, V-Day, Victory Day. In dat tijdvak staan wij, lieve broers en zussen. En de Heere Jezus is in ons leven bezig om ons te overtuigen van het feit dat in jouw leven Decision Day al lang heeft plaatsgehad. Jij bent niet meer overgeleverd aan de boze. Jij bent ook niet meer overgeleverd aan jezelf, aan zonde, waarbij je moet zeggen, ja, ik kan niet anders, zo ben ik nou eenmaal. Nee, jij bent overgeleverd, je bent overgegeven aan de Heere Jezus. En je leeft nu in zijn licht. En wat Paulus eigenlijk ons voorhoudt vandaag door dit woord, ontmasker dan ook de duisternis in jouw leven, dat is dat hij ons uitdaagt om de boze de waarheid te gaan vertellen. Wat moet je doen? Als iemands masker afgaat, dan komt de ware aard boven. Satan wil zich in ons leven wel presenteren als een machthebber. Maar wie heeft alle macht in hemel en op aarde? Toevallig mijn Heer. Onze Heer. De Heere Jezus Christus. En wat zegt hij tegen ons in Romeinen hoofdstuk 16? Satan zal onder jullie voeten vertreden worden. Elke keer als jij nee zegt tegen de zonde. En elke keer als jij hem eraan herinnert, je bent overwonnen. En ga weg in Jezus naam, ga achter mij Satan, ik zal niet meer met je meegaan. Maar ik zeg nee en ik dank de Vader daarvoor. En ik ontmasker jou. Wanneer doen mensen een masker op? Ik moest denken eigenlijk aan het feest van carnaval. Dat is nog niet zo heel lang geleden geweest. Bij carnaval gaan vaak mensen gemaskerd over straat. We hebben ook verschillende vrienden in het zuiden van het land. En die zeggen, het kan hele mooie aspecten hebben zo'n feest, om samen feest te vieren. Maar ze zien ook een duistere kant ervan. Juist omdat mensen soms gemaskerd, we kennen dergelijke feesten ook, gemaskerd zich overgeven aan drank en drugs en rock'n'roll. En een vrije seksuele moraal. En over die seksualiteit gaat eigenlijk dit stuk waar ik zo dadelijk met u verder naar zal kijken. En met carnaval zijn de mensen zichzelf niet, maar doen ze zich anders voor. En omdat ze zich anders voordoen dan ze zijn, kunnen ze bedekken wat er eigenlijk onder schuil gaat. Ik dacht als Fries zijnde, toen ik een kleine jongen was, dat er karnemelk gedronken werd met carnaval. Ja, ja. U komt uit Brabant, of? Ja. Dat vertalen wij hier met soepen. En dat wordt letterlijk gedaan, heb ik begrepen. Ja. Suipen. Paulus schrijft hier een aantal aspecten over waarvan hij zegt, die maskers die moeten af. En je moet gewoon in het licht kunnen leven als kind van de Heer. Wat zegt hij in vers 1? Neem geen deel aan vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Hij zegt ten eerste, neem geen deel aan die praktijken. Hou je daar ver van. Lieve broers en zussen, we kunnen aan alles meedoen wat de wereld ons voorhoudt. Maar Paulus zegt, doe het niet. Het is vruchteloos. Ontmasker de duisternis liever. En waarom dan? In vers 1, Satan mag ontmaskerd worden, de duisternis mag ontmaskerd worden, maar wij mogen op een andere manier op iemand anders gaan lijken. Mag ik vers 1 zien? Volg dus, staat er dan, het voorbeeld van God, als kinderen die hij lief heeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus. Volg dus het voorbeeld. Letterlijk staat hier in het Grieks dat wij mimespelers mogen zijn, mimetes. Wij mogen op een andere manier niet een masker opdoen, maar wel gaan lijken op iemand. De Heere God zegt, ik wil in jouw leven dat ik zo'n stempel ga drukken dat je op mij gaat lijken. En als je op mij wilt gaan lijken, als je op mijn zoon, als je gelijkvormig wilt worden aan het beeld van mijn zoon, de Heere Jezus Christus, dan gaat liefde in jou groeien voor wie ik ben. Voor wie ik ben. Want staat er dan, als wij dat voorbeeld volgen, als wij memespelers worden van de Heer, dan is het namelijk als kinderen die hij lief heeft. God is niet een God die naar kinderen kijkt en zegt, ben je daar weer? Ik weet wel wat je weer hebt uitgevreten. Ik hoef je liever even niet te zien. God is niet een God die ons de grond indrukt op het moment dat we komen en zeggen, Heer, het is niet goed gegaan. U weet het al, ik kom om vergeving voor mijn zonde te vragen. Dan is God een God die zegt, ach, je bent mijn kind en ik hou van je. En ik wist het al lang. En omdat ik het wist, heb ik mijn zoon naar deze wereld gestuurd. En omdat ik het wist, is hij voor al die zonden van jou gestorven. Ik wil alleen maar dat je komt als mijn kind die ik lief heb. Dit is de enige basis, het hebben van een echte, duurzame, liefdevolle relatie met jouw hemelse vader, die jou in staat kan stellen om de strijd aan te gaan met soms de duisternis die nog in je leven jouw parten kan spelen. Aspecten van het leven, zoals jij dat kent, waarin je merkt, ik wil nog anders, maar ik kan het nog niet. Zodra je denkt, ik moet nog zonden in mijn lijf te lijf gaan. En ik moet ze nog overwinnen. En er zou een noodzaak bij komen dat ik het zelf moest doen. Niet als geliefd kind, maar omdat ik mijn vader in de hemel nog moet bewijzen dat ik het waard ben om van te houden. Dan ga je hopeloos op je plaat. Daarom moet je eerst weten, God zegt, ik hou van je. Je bent mijn geliefde kind, niet om wat jij hebt gedaan, zelfs niet om wat je nu doet of om wie jij nu bent, maar om wie ik in jou zie. En dat is mijn zoon, de Heer Jezus Christus, die voor jou is gestorven. Als je dat hebt ontdekt in je leven, dan kun je oppakken wat Paulus vervolgens zegt. Namelijk, zegt Paulus, laat er geen sprake zijn in jouw leven van ontucht en zedeloosheid. En ook niet van hebzucht. Letterlijk, ik heb het even vertaald met begeerte of lust, zou je het ook mee mogen vertalen. En laat er in jouw leven als christen ook geen sprake zijn van dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal. Paulus zet een aantal aspecten op een rij voor het eerst weer even en zegt, ik wil het nog hebben, Efeziërs en Bethelianen, drachtsters, over jullie seksualiteit. Want, zegt hij, een van de ingangen die het rijk der duisternis in deze wereld gevonden heeft, is in een gebroken seksualiteit. God heeft de mens geschapen. En als God de mens schept in Genesis hoofdstuk 1, dan heeft hij één beeld met die mens voor ogen. Namelijk hemzelf. Vader, Zoon en Heilige Geest, die één is. Vader, Zoon en Heilige Geest. En God die spreekt en die zegt dan, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dan staat het er, God maakte de mens. En hij schiep hen, man en vrouw, schiep hij hen. En dan lezen we door naar hoofdstuk 2. En dan staat daar, ik noem het meestal het eerste pastorale advies in de Bijbel. Het is zelfs een pastorale opdracht. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Je zegt, bedankt pa en ma, ik ga naar mijn vrouw. En hij zal zijn vrouw aanhangen. Die twee zullen trouwen, staat er dan in de Bijbel. Het gaat de hele Bijbel door. En ze zullen, als dat zover is, één zijn. Man en vrouw zullen één worden. Dit is het stempel dat de Heere God op zijn schepping heeft gelegd toen hij zei, ik wil wezens hebben naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. Ik wil ze puur maken en echt en één en volledig op elkaar aangelegd. Ze passen bij elkaar, mannelijk en vrouwelijk, en ze zullen één zijn. En dan valt de schepping in zonde en dan zie je vanaf dat moment hoe de werking van het rijk der duisternis in de schepping doorwerkt. Niet als een persoonlijk oordeel over u en mij allemaal, maar wat over de hele schepping komt. Namelijk dat er een gebroken seksualiteit ook ontstaat. En Paulus benoemt ze hier. Hij zegt dit aan de Efeziërs, en je zou het aan ons als westerlingen kunnen zeggen. De Efeziërs waren aangelegd op seksualiteit vanuit een opvatting dat jouw lichaam, dat is maar tijdelijk. En dat is puur voor jou. En wat je ermee doet, dat moet je er maar mee doen. Maar het is voor jouw genot gemaakt. En je hoeft aan niemand rekenschap af te leggen. Want je lichaam, dat gaat straks in de grond als je sterft. En dan blijft er niets van over. Dus dat lichaam, dat maakt niet uit. Jezus laat juist zien, door zijn onderwijs en Paulus in lijn daarmee, dat het Joodse denken, het denken volgens de Heer, de God van Abraham, Isaac en Jacob, totaal anders is. En ze onderstrepen telkens weer, jouw lichaam is in essentie goed. Ik heb het geschapen. En we gaan ook niks minder dan een nieuw en een verheerlijk lichaam krijgen. En daarom maakt Paulus ook telkens de vertaalslag, als hij aan de Korintiërs schrijft, maar nu ook aan de Efeziërs en zoveel brieven, dat we opnieuw moeten kijken naar Heren, niet zozeer wat ik wil, maar wat uw wil is in mijn leven. En de wijze hoe u ons en mij geschapen hebt, kan ik op die wijze ook naar mijn eigen seksualiteit en naar mijn eigen identiteit kijken. Mijn identiteit ligt ook niet in mijn seksualiteit. Mijn identiteit ligt in u. En van daaruit, Heren, wil ik u vragen om uw wil in mijn leven te gaan laten doorsijpelen. Alleen als dat je overweging wordt, kun je ook horen wat Paulus vervolgens zegt. Hij zegt dan, laat er van ontucht en zedeloosheid geen sprake zijn. Ontucht, het Griekse woord letterlijk is porneia. Ook hierover spreekt Jezus heel verschillende keren. Hij zegt, porneia kan geen onderdeel uitmaken van wie mij wil volgen. De wereld loopt over van de porno. De wereld loopt over van een gebroken seksualiteit. En het heeft alles te maken met het tweede aspect, namelijk als Paulus zegt, laat er bij jullie geen sprake zijn van hebzucht. En dan bedoelt hij in dit opzicht hebzucht met betrekking tot seks. Seks, zegt Paulus, is ons gegeven door de Heer en het is dé mogelijkheid die God ons heeft gegeven om in die unieke relatie die we binnen het huwelijk hebben, onszelf te kunnen geven aan de ander. Seksualiteit is letterlijk een gave, een overgave, een offer, dat de man brengt aan de vrouw en de vrouw aan de man. En zo worden die twee één. Zoals eigenlijk de vader en de zoon met alle eerbied en respect gesproken, dat de vader zegt, ik wil mijn zoon verheerlijken en hem de plaats geven die ik hem zal geven, met de naam boven alle naam. En dat als Jezus hier op aarde wandelt, zegt, ik ben niet gekomen om mezelf te verheerlijken, of om mezelf te openbaren en voor mezelf te gaan. Je ziet Jezus nooit een wonder zichzelf toe-eigenen, om zichzelf te helpen. Nee, Jezus die is erop aan, die gaat ervoor om zijn vader te verheerlijken. Hij wil alleen dat zijn vader in de hemel zichtbaar wordt. Die wederkerigheid, daarvan zegt God ook, zo had ik man en vrouw aan elkaar gegeven en zo heb ik seksualiteit bedoeld. Maar wat is er van geworden? Satan heeft er lust van gemaakt. Hij heeft er begeerte van gemaakt en ik ga voor de daad als man en vrouw. En zo zie je dat in een schepping zoals wij die kennen, er geen normen en geen waarden meer zijn. Paulus zegt ook, ik ga nog een stapje verder, dat dubbelzinnige en dat oppervlakkige en die platvloerse taal waar we dag aan dag mee geconfronteerd worden via de media en op de werkvloer en misschien wel bij ons thuis. De moppen die getapt worden en de gesprekken die gevoerd worden. Paulus zegt, doe er niet aan mee. Doe er niet aan mee, het past niet bij het kind van het koninkrijk. Je bent een kind van het licht geworden. Eigen jezelf weer toe wat de Heer jou wil geven. En onderzoek niet zozeer wat dominee hierover te zeggen heeft. Onderzoek de wil van de Heer. En ga leven zoals Hij het bedoeld heeft. Paulus, de Heer Jezus, God, ze hebben ons welzijn voor ogen. Toen ik 15 was, toen kwam internet op. 14, 15 was ik. En we hadden thuis al snel internet. Mijn vader werkte bij PTT. En ook al snel namen jongens op school mij mee naar websites waarvan ze zeiden, moet je nou eens even kijken. De viezigheid kwam toen al over de wereld. Dan hebben we het over een kleine 20 jaar geleden. En ik denk, wat gebeurt hier? En ik zocht het op. En ik merkte dat die lust en de wijze waarop de boze wat mooi had moeten zijn, als mooi voorspiegelde, maar wat heel verkeerd en wat heel smerig is, dat hij het bij me naar binnen liet komen. En ik schaamde me zo. En toen dacht ik, wat moet ik doen? Want ik ontdekte dat je geschiedenis wordt opgeslagen. Als je op de computer het een en ander hebt opgezocht. En ik ging naar de jongens toe. Ik zei, mijn geschiedenis is opgeslagen, wat moet ik daarmee? Ze zeiden, je kunt je geschiedenis wissen, zeiden ze. Dus ik zocht met hun op hoe dat moest. Ik ging weer naar huis en ik wiste de geschiedenis. Mijn vader was al maanden bezig om een website te bouwen. En lacht u maar, ja. Weg was de website. Ja. Het was de tijd van voor ADSL. Dat heet tegenwoordig ook al niet meer zo, geloof ik. Hè? Maar je kon niet voortdurend online. En je kon niet. We zaten in de daluren meestal op internet. Dus ik wist, het was maandag. Zaterdag gaat mijn vader verder willen bouwen aan zijn website. En ik voelde me zo ellendig naar de Heer en naar mijn ouders. Ik denk, wat is dit, joh? En elke dag dat mijn vader thuis kwam uit zijn werk, zie ik het nog. De auto reed op. Dan ging ik naar boven. Ik leefde in de duisternis, letterlijk, op dat moment. Ik kon hem niet onder ogen komen, ik schaamde me zo en ik was zo bang dat hij boos zou worden als hij erachter kwam wat ik had gedaan. Ik dacht, ik ga de auto wassen. En ik ga mijn moeder helpen. En ik ga goed gedrag vertonen. Want als het uitkomt, kan ik tenminste zeggen, maar je hebt toch wel gezien dat ik een goede zoon ben? Weet u, ik geloof dat het gros van deze schepping zo de eeuwigheid tegemoet gaat. Dat ze geen flauw benul hebben van een Heer die zit te wachten en die zegt, ik wil alleen maar dat je uit de duisternis in het licht komt. En ik wil je hart zien, ik zit niet te wachten op je goede gedrag. Ik denk dat er zoveel mensen geen idee hebben wie God is en denken, ik zal het, als ik mezelf vergelijk met een Poetin of een Trump, er wel goed van afbrengen. En ik ga gewoon mijn best doen en een goed leven leiden. En als er dan al iets is, dan kom ik er misschien wel. Terwijl de Heer zegt, daar zit ik niet op te wachten. Ik wil je hart hebben, ik wil een relatie vanuit jouw hart hebben. De dag dat mijn vader de computer zou opstarten, kwam steeds dichterbij. En ik zweette peentjes. En ik werd elke dag benauwder en angstiger. Totdat het zaterdag was. En ik dacht, straks wordt eerst mijn zus geroepen, dat is de oudste. En dan wordt mijn broer geroepen, dat is de tweede. En dan komt de jongste. En dan zal ik moeten vertellen wat ik heb gedaan. En ga ik dan nog vertellen, ja, maar ik heb wel de auto gewassen. En ik heb de afwas gedaan en ik heb mijn best gedaan. Ik wist, als hij al boos wordt, zal dat het er waarschijnlijk niet beter op maken. Als hij ontdekt, hij heeft het gedaan omdat hij me nog wilde paaien ook. Dus ik ging met knikkende knieën en met tranen in mijn ogen naar mijn vader toe. En ik stond naast hem en ik zei, heid. En ik vertelde hem het hele verhaal. En hij kijkt me aan. Hij pakte mijn hand vast. Hij zei, Jacob, ik hou van je. En toen dacht ik, dit is het. Dit is, waar ben ik zo bang voor geweest? De duisternis in mij had de overhand tot het moment dat ik mijn vader weer in de ogen kon kijken en hij tegen me zei, Jacob, ik hou van je. Ik heb hem er nooit weer over gehoord. Ik gebruik het graag, omdat ik hiermee mag merken, soms is een aspect duisternis in je leven uiteindelijk door de Heer opgepakt om er zelfs licht van te kunnen maken. Zodat je je niet hoeft te verschuilen meer, dat je mag zeggen, Heer, ik kom in uw aanwezigheid en je vader in de hemel zegt tegen je, ik hou van je. God zoekt een relatie van hart tot hart met ons, want daaruit komt het ook voort. Als we naar Matteüs hoofdstuk 5 gaan, dan zegt Jezus, uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster voort. Jezus wijst de plaats aan waar onze zondige neigingen van vroeger uit voortkwamen. Hij zegt, het komt uit het hart. Het gaat niet alleen om je gedrag, het gaat om je hart daaronder. En als Paulus dan in Romeinen hoofdstuk 6 schrijft, dan schrijft hij daar, God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden. We zijn gehoorzaam geworden niet omdat God ons regels heeft opgelegd, maar omdat wij in ons hart hebben ontdekt wie de Heer Jezus is. En omdat we op hem willen gaan lijken. Paulus schrijft hierover, ook David schreef hierover. David, de man naar Gods hart. Kent u hem nog? Psalm 51. Twee weken geleden citeerde Gert van der Vijver toen hij een lied met ons zong daaruit. En het is ook die psalm waarin David zegt, Vader, schep mij toch een rein hart. En waarom? Omdat ook David seksuele zonde in zijn leven kende. David had op een verkeerde dag naar zijn buurvrouw gekeken. En ik zei het laatst in een studie, die buurvrouw die zat in bad. Ga nooit in bad op het dak. Daar zat ze. Ja, moet je niet doen. Wij hebben een puntdak, dus zit er niet in. Ja. Maar David ziet haar en de lust in hem krijgt de overhand. De man naar Gods hart. En hij laat zich inpakken en hij laat haar halen. En het gebeurt zo dat zij in verwachting raakt. En David zit gevangen in de duisternis. Hij kan niet in het licht komen. En hij laat haar man Uria komen, een man die zijn hart aan God had gegeven. Een man die Israëliet was geworden en die had gezegd, ik wil de God van Abraham, Isaac en Jacob, die wil ik voortaan dienen en die wil ik groot maken. En omdat Uria weigert om met zijn vrouw te slapen, omdat de rest van het leger aan het front is, stuurt David een brief met hem mee en zegt, laat deze man ombrengen. Laat hem omgebracht worden aan het front, want ik wil mijn zonde niet aan het licht brengen. En Uria wordt vermoord. En David komt te boek te staan als een man die overspelig is, als een man die zelfs iemand heeft vermoord, als uiteindelijk de man die in Psalm 51 zegt, God, u zit niet te wachten op al mijn offers. U zit niet te wachten op al mijn goede gedrag. U zit te wachten op mijn verbroken hart en mijn verbrijzelde geest. Heer, ik ben kapot. Ik heb het niet verdiend, maar ik wil weer in uw licht komen. Heer, neem uw heilige geest toch niet van mij. En hij durft zelfs die psalm te schrijven. Zo is David ons tot voorbeeld als een man die zegt: vanuit mijn hart wil ik uiteindelijk ook weer de Heer zoeken en in het licht komen. Wat betekent dit? Als we naar vers 8 mogen gaan. Eens, staat er dan, was u duisternis, maar nu bent u licht. Door uw bestaan in de Heer, ga de weg van de kinderen van het licht. Let op, eens was je duisternis. Dat is geweest. Ook al is er nog wel eens duisternis in onze harten, we zijn het niet meer. Eens waren we dat, want nu, maar nu bent u licht. Door uw bestaan in de Heer. En opnieuw, omdat wij in het licht zijn, ga dan ook de weg van de kinderen van het licht. Wat doet dat licht? Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Ik wil het u vragen. Onderzoekt u zelf in uw leven. Heer, wat is uw wil in mijn leven? Wat zijn aspecten? Nee, we mogen nog naar de volgende meteen door. Nee. Het licht, staat er dan, dat brengt goedheid voort. En gerechtigheid en waarheid. Die drie. Als ik denk aan de reacties zoals mijn vader die had die dag, dan denk ik aan de goedheid van de Heer. Als ik denk aan de zonde die u en ik kennen in onze levens, dan heeft het alles te maken met de gerechtigheid waarvan we mogen zeggen: Heren, onze zonden zijn vergeven, maar voortaan willen wij op u lijken. En het heeft te maken met de waarheid. Het licht brengt de waarheid aan het licht. Dat we in het leven mogen staan en in ons leven de waarheid van Gods woord mogen uitdragen en mogen doorleven. Dat we voortdurend bereid zijn om te zeggen: God, ik wil uw woord lezen. Ik wil niet uitgaan van mijn cultuur. Ik wil niet uitgaan van wat mensen zeggen of van wat ik voel zelfs. Ik wil uitgaan van de waarheid en u, Heer Jezus, bent de waarheid. En als ik in het licht durf te staan, dan brengt God ze allemaal aan de oppervlak. Onderzoek wat de wil van de Heer is. En dan tot slot wat door het licht ontmaskerd wordt, dat wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, dat is zelf licht. Spreek woorden van dank. Als je merkt, er zijn aspecten in mijn leven waar ik word aangevallen, waar ik lastig gevallen word, waar misschien nog kamers in mijn hart zijn. Mijn huis is al van de Heer, maar er zijn nog kamers waarbij ik merk: Heer, ik heb u de sleutels nog niet in handen gegeven. Er heerst nog een stukje duisternis. Ga naar je vader toe en spreek woorden van dank. Zeg: Vader, ik dank u dat ik niet langer overgeleverd ben aan de lust van vroeger. Ik dank u dat ik niet langer overgeleverd ben aan mijn eigen vlees. Ook al heb je neigingen, ook al zou je denken, moet ik dat niet doen? Dan zegt Paulus en dan zegt de Heer: we zijn aan ons vlees niets verschuldigd. Maar ga naar je Vader in de hemel en spreek woorden van dank en zeg: dank u wel, Vader, u bent zoveel groter. Ik wil u gaan uitdragen en ik wil u gaan kennen in mijn leven. En dan tot slot, ontwaak uit je slaap. Sta op uit de dood en Christus zal over je heersen. Dit is mijn appel en dit is Christus' woord aan mijn en ons hart. Als er aspecten in jouw leven zijn waarvan je merkt: ik leef misschien met zonde. Of er is nog een stukje duisternis in mijn hart. Er is nog een stukje doodsheid in mijn hart. Terwijl ik leef, want ik heb Jezus leren kennen. Sta op uit de dood. Doe die deur open. Gooi vandaag de deur open. Ga naar je Vader in de hemel en zeg: Heer, hier ben ik. En nu wil ik alles in het licht brengen. En nu zal ik alles aan u bekendmaken. En als er aspecten zijn waarvan je weet: dit is tussen mij en mijn partner in komen te staan. Dit is tussen mij en mijn kinderen in komen te staan. Dit is tussen mij en mijn ouders in komen te staan. Noem het maar op, als die er zijn. Opnieuw, ga naar de Heer en gooi het open. Breng het aan het licht en ontmasker de duisternis. En vraag je Vader: Heer, wat zal ik hiermee doen? En als de Heer het je geeft, ga naar de ander toe. En breng het aan het licht. En bespreek het met elkaar. En als jij degene bent die benaderd wordt, en de persoon uit jouw leven die jou lief is, komt bij je en die zegt: ik moet met je praten, maar ik wil iets aan het licht gaan brengen. Denk dan aan de goedheid van de Heer. En aan de gerechtigheid waarover we lazen. En aan het licht waarin ook wij mogen wandelen. Zodat we van harte, uit Jezus' offer, elkaar kunnen gaan geven wat Hij ons wil geven. Elkaar kunnen gaan vergeven. Zodat wij wandelen als kinderen van het licht. En wat er dan gebeurt? Christus gaat over je stralen. En je zult opgelucht zijn. Waar je nu misschien angst kent, daar zal opluchting komen. En Christus zal over je stralen en jij gaat stralen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u bidden. Vader, ik wil u danken voor wie u bent. Dat u bent wie u bent. En dat als wij uw kinderen zijn, dat we dan ook mogen komen als geliefde kinderen. Dat u ons never nooit zult afwijzen. Omdat u ons aanziet in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die u niet eens overwogen hebt om af te wijzen. Maar toch, Heere Jezus, hebt u de volle schuld voor ons betaald. En hing u voor ons tussen hemel en aarde. Zodat de duisternis die over u viel en die 3 uur lang op het hele land lagen, ons nooit meer in de greep zullen krijgen. Ik wil u danken, Heere Jezus, dat u de dood en het dodenrijk hebt overwonnen. Dat u de macht van Satan hebt gebroken. En ik bid voor mezelf en al mijn broers en zussen hier, dat we mogen wandelen als kinderen van het licht. En in Jezus' naam verbreken wij ook de macht van het rijk der duisternis op alle fronten in onze levens. En ik bid, Heere, waar broers en zussen op dit moment u zoeken en zeggen, Heer, ik wil komen in het licht, dat u ze door de leiding van uw Heilige Geest in alle liefde overtuigt van het mogen komen bij u in de volle rust. Heere Jezus, zodat met u aan het licht kan komen wat nu nog duister is, zodat straks het volle licht in alle aspecten mag stralen. Zo willen we veel van u verwachten. Ik bid het uit genade en in Jezus' naam, dat u uw koninkrijk zult bouwen en dat wij zullen stralen als de zon, omdat u, Heere Jezus, op ons leven straalt. Uit genade. Amen.